Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 248 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En voor ik Bas Paternotte begroet, ga ik eerst even, omdat dit de eerste uitzending is van het nieuwe jaar, Janetta een zeer gelukkig en gezond 2026 toewensen. En ik hoop dat ze nog heel lang abonnees van de Nare Jongens podcast wil blijven bij deze Janetta. Bas? Hoe vind je dit? Zo menselijk intermezzo?
Heel menselijk intermezzo. Heel menselijk
intermezzo. Ja, dit is het jaar waarin ik alles anders zou gaan doen. Dus dit is het begin van de nieuwe Jan Dijkgraaf, zeg maar.
De nieuwe Jan Dijkgraaf.
Ja, het is aan de ene kant super zoet wat ik ga doen. En aan de andere kant keihard en meedogenloos. En dus mensen hadden al een hekel aan me of mochten me. Maar dat contrast gaat nog veel groter worden. Ben je er nog?
Ja, ik dacht...
Oh, nee, dit was het.
Ik dacht, nu komt het fragment audio. Let it snow.
Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go. Let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow.
Ja, dat heb ik speciaal voor jou gedaan, Bas Paternotte.
Frank Sinatra, dames en heren.
Frank zelf.
Heerlijk.
Omdat we moeten natuurlijk in deze tijd, in dit decennium van klimaatverandering, waarbij we nooit meer ijs zouden zien en we nooit meer sneeuw zouden zien. Ik inmiddels 30 centimeter in totaal in 3 sessies van de oprit van de dijkgraafjes heb afgeschept met de sneeuwschep.
Ja.
30 centimeter in Eestega gevallen aan sneeuw. Bas, hoe is het weer in Utrecht geweest?
Het is hier winterwonderland gewoon. Het is, de Oude Gracht ziet er nu al een paar dagen uit als de Efteling. Het is echt prachtig, vooral 's avonds. Want heel veel overburen hebben nog een kerstboom en hun lampjes en weet ik veel hangen. En we hebben hier ook een paar van die oude bomen. Daar heeft de gemeente een lamp in hangen. En het is reten. Dit is mijn seizoen, hè. Ik ben gek op de winter. Ja. Ik vind het heerlijk. Tenzij je naar buiten moet. En ik weet niet of ik dat al zondag in de podcast had verteld. Ik weet het niet. Heb ik verteld dat we verstopping hadden in een gootsteen?
Nee.
Niet? Oh,
wacht.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Verstopping in de keuken.
Ja, we hadden verstopping in de keuken. En buiten was het al aan het sneeuwen. Maar het water liep niet weg. En Monique zei van, daar moet spul in. Schoonmakers zijn.
Ja.
En nou, er zat al een liter schoonmakers zijn er doorheen gedaan, maar dat werkte niet. Dus er moest 4 flessen schoonmakers zijn gehaald worden. En dus ik zei, nou, succes, schatje. Maar toen kreeg ik de blik. En toen viel het kwartje dat ik naar buiten moest. Dus, maar het was gelukkig. Er lag al sneeuw, maar het sneeuwde niet. En het was op zich best wel aardig weer. Dus ik op het fietsje gestapt, naar de Albert Heijn gefietst. Vrolijk fluitend, keurig door het hekje. Al die flessen schoonmakers zijn gehaald. En ik loop naar buiten. En het weer is totaal veranderd. Het is opeens bijna donker. En enorme grote sneeuwvlokken. En ik stond nog niet eens. Ik was mijn fiets aan het openmaken. Ik zag al uit als de verschrikkelijke sneeuwman. En toen op de fiets over de gracht in mijn... Ik heb dat zo'n mandje op mijn stuur. Nou, het boorde vol met flessen schoonmakers zijn. Ik zag helemaal niks. Het was oostfrontcondities. Dit is een beetje... Met Tweede Wereldoorlog tegen de Russen. Oostfront situatie. sneeuwblind. En het was sneeuwjacht. Het waaide door mijn oren en dan over de brug en bijna op mijn muil. En heel blij. En toen was ik uiteindelijk thuis en toen werd ik hartelijk bedankt voor de bewezen diensten. En toen heeft ze dus 4 liter Natura-sein erin gegooid.
En
dat bleef staan. Maar we hebben een soort, dat is wel gaaf. Want mijn vrouw die is heel handig. Want mijn schoonvader die zat in de gereedschappen. Ja. Groothandel dinges. Dus we hebben van alles.
Je hebt zo'n ding met zo'n...
We hebben gereedschapskisten met de mooiste dingen. Boormachines, zagen. En Monique is heel handig. Hè? Die kan gewoon een huis bouwen als het moet. Dus we hebben ook een lier. Dat is een soort metalen ding met een schroefdraad van 4-5 meter.
En een lier.
Die draai je dan erin. En dan met een draaidingetje. En dan probeer je zo door de blokkade heen te gaan. En uiteindelijk is dat gelukt. Alleen nu is de afsluiting niet helemaal goed. Dus nu lekt hij nog een beetje in het kastje onder de gootsteen. Hè? Maar daar moet echt een mannetje voor komen. Want dan moet dan een soort zwanenhals, weet ik veel. Hè? Waar die zwanenhals zit, daar lekt iets nu nog. Dus daar komt deze week nog een mannetje voor, als het goed is. maar dat ontstoppen... Toen, god, hoe zat dat er weer? Er is hier een keer een ontstopper geweest. En daar was de huurbaas niet blij mee. Want die rekende toen, die had dus ook zo'n lier. En die heeft toen €800 daarvoor gerekend. Ja, €800.
Genaaid.
Dus dat is gewoon totale oplichting. Dus toen heeft Bassi gezegd, nou, we kopen zelf wel zo'n lier, fuck it. Ik word loodgieter. Nou, de loodgieter ben ik niet geworden. Maar goed, €800.
Maar moest dus, de huisbaas die betalen dan?
Ja, huisbaas heeft dat betaald. Ik ga dat niet zelf betalen. Die huisbaas die zei van, ja, ik ken wel een mannetje. Nou, en dat werd dus...
Dat was dat mannetje.
En dat werd dus... dat was een mannetje van €800.
Jezus.
Dus daarom doen we dat zelf. Maar nee, het is uiteindelijk gelukt. Alleen nu komt er een betrouwbaarder mannetje. Komt er nog even een nieuw pijpje of zo vastzitten, weet ik veel.
Hier kwamen dus laatst 2 mannetjes.
Ja.
Uit Oosterzee. De gebroeders Bangma.
Ja.
En die zijn een uurtje of 2 bezig geweest met een verstopping.
Ja.
En dat kostte bij elkaar, wat denk je? Ex-BTW.
€1500.
€100.
Kijk eens aan, zie je? Zo dat hard is het zijn verschil. We genaaid dus.
Ja. Zo goed is het op het Friese platteland. Want die €100 is natuurlijk belachelijk weinig. Ik heb nog gezellig een half uur koffie met ze gedronken. Super aardige mannen.
Ja, uit de broers.
Broers, ja.
Oké.
Eentje 75 en eentje 73 jaar. Maar ondernemers, die gaan niet met pensioen in Friesland.
Nee.
Maar goed, toen heb ik ook gezegd... want ze komen zo 1 keer per jaar voor zoiets... omdat onze afvoerleidingen iets te vlak zijn, zeg maar. Ja. Heb ik ook gezegd, hoe kan ik dit nou voorkomen? En toen zei de jongste van de 2 broers... geen vaatwasser meer gebruiken.
Okay.
Dat is de oorzaak van bijna alles. Mm. Ik zei, okay, maar dat gaan we dus waarschijnlijk niet doen. Dus hoe voorkom ik nou dat jullie hier over een jaar precies weer zijn... net op een dag dat ik er wel ben en Thea niet... Want je weet, ik ben mensenschuw.
Ja.
Maar voor deze mannen ben ik niet meer bang, hoor. Maar dat zijn aardige gasten. Maar in elk geval, baking soda.
Ja.
In een emmer.
Ja.
Met water.
Ja.
En dat er doorheen gooien.
Ja, nee.
Baking soda, dus stenozijn.
Nee, heeft ze ook gedaan. Ook.
Werkt ook niet.
Nee, werkt het niet.
Nee, maar goed, preventief dus vanaf nu. Als het lek weg is.
Ze doet het altijd met baking soda en azijn, dat gebruik ze als combinatie. Alleen de azijn was op en daar moest ik dus...
Oh zo.
Onder oogvormcondities.
Ja, maar je vertelde dat de mensen niet.
Napoleon, de Beresina, weet je? Dat het Franse leger, de armee, in de Beresina verdronk. In de kou. Dus dat heb ik helemaal doorstaan voor 4 flessen.
Voor Monique.
Ja. Maar dat is dus een combinatie.
Ja, dan had je goed dat je zegt.
Goed dat je zegt.
Maar dat moet je dus 1 keer per maand doen, is mij verteld. Dus Thea heeft het nu in haar agenda gezet op de 15e van de maand. Afvoeren eventjes schouder. Die gasten zeiden, het vreet alles op wat in je leidingen zit. Behalve de leidingen zelf. Dus,
maar wacht even.
Alleen baking soda met water. Iedere maand. Preventief.
Iedere maand?
Ja. Omdat
dat is wel een goeie.
Kijk, die vaatwasser. Vroeger had je een teiltje. En dan gooide je vaat in. En dat vet dat verdunde dan onwijs door dat zeepsop in je teiltje. Ze hebben het mij uitgelegd, hè? Dus ik praat. Ja, ja. Als ik lieg, doe ik het in commissie. Dus dat vet was heel erg verdund. Ja. Nou, dan ga je het in een vaatwasser doen. Of je spoelt het eerst van de borden af, het vet, de jus en zo. Maar dan gaat het ook vrij onverdund je afvoer in. Of je luistert naar degene die jou de vaatwasser heeft verkocht. En die zegt, je moet het niet helemaal schoon gaan spoelen voor je het in de vaatwasser zet. Want dat vet is juist goed om het allemaal goed schoon te krijgen.
Ja.
Komt dat je bekend voor? Nee, het komt Monique waarschijnlijk wel bekend voor.
Ja.
Dus als je dat allemaal een beetje vettig in die vaatwasser zet, dan staat er veel te veel vet in.
Ja.
Nou, en dat veroorzaakt, die vaatwasser is gewoon, gewoon de oorzaak van heel veel ellende. Ja, tenzij je natuurlijk een soort stenen rotsen poept. Hè? Dan kan dat ook de leiding verstoppen elders.
Ja.
Maar ik bedoel, je moet dus eigenlijk of met de hand gaan de vaat gaan doen. Wat best wel ouderwets is.
Ja.
Maar wel heel gezellig.
Ja. Ja.
Of je moet één keer, volgens die gasten, één keer per maand 10 liter water met een kilootje baking soda mengen. En dan er rustig doorheen gooien.
10 liter water.
En dan het liefst 's avonds net voor je naar bed gaat.
Ja.
Dan kan het de hele nacht.
Maar dat gooi je dan gewoon in de gootsteen. Dat gooi je niet in je wasmachine.
In het hoogste punt van je huis kan je het eigenlijk het beste doen.
Ja.
Maar ja, wij hebben natuurlijk meerdere verdiepingen. Maar zeg maar, het water boven, we douchen niet boven. Maar dat hoeft niet boven. Maar in principe bij een rijtjeshuis zou je het bijvoorbeeld kunnen doen in het doucheputje boven. Als je boven je douche hebt.
Ja, ja, maar goed, wij wonen natuurlijk hoog, dus dat bij ons sowieso gaat.
Het gaat erom dat het. Maar goed, de leiding waar het lek zit, of waar de ellende zit, of veroorzaakt is, dat is meestal gewoon de keuken dus.
Ja.
Dus als je het gewoon in je keukenblok flikkert, ja, dat is prima.
Oké. Okay.
Nou, niet in je blok, maar in de gootsteen.
Ik ga het straks aan Monique doorgeven.
Ja, dus 10 liter water en 1 kilo baking soda.
Ja.
En wel eerst goed mengen, dus dat betekent warm water.
Ja. En geen azijn?
Nee, dat is helemaal niet nodig. Dus dan hoef jij niet meer naar. Dat is wel een voordeel voor jou ook.
Ja.
Als ze genoeg baking soda in huis heeft, dan. Baking soda is wat vroeger cola was.
Ik doorvoelde zo die Napoleon, hè?
Ja.
Die soort condities gewoon.
Oh, ja, jij bent gewoon in 2025 afgesloten als een held. Als een oorlogsmisdadiger.
Ja, nou, in 26 begonnen, want dit is een paar dagen geleden.
Oh, het was dit jaar.
Dit jaar. Ja,
Jezus. Maar goed, fijn dat alles weer doorloopt bij je, Bas.
Ja.
Ja, ik heb ook eens een keer zo'n probleem gehad van een verstopping. Maar dat was een stuk ernstiger dan dit, kan ik je vertellen.
Ja, dat was een menselijke verstopping.
Precies.
Nog even die mannetjes van jou.
Ja.
Want jij hebt toch ook zo'n enorme vetput onder de oprit?
Nee, geen vetput.
Oh, een
beerput.
Een beerput.
Daar wordt de poep in verzameld. Ja.
Maar daar komt. Het afwaswater.
Dat zijn dezelfde
niet.
Mannetjes.
Ja, oké, maar gaat het afwaswater, dat gaat ergens anders
heen?
Nee,
dat gaat inderdaad ergens anders heen. Dus die is voor de toiletten.
Ja.
En het afvalwater gaat gewoon rechtstreeks het slootje in via allemaal buizen.
Ja.
Dus zij gaan dan ook het slootje in. En daar steken ze zo'n apparaat naar binnen. Als het van de andere kant niet lukt. En met dat apparaat dan boor je eigenlijk door de teringzooi heen.
Maar jij loost dus op het oppervlaktewater?
Ja, wij hebben hier geen riolering, Bas. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat is, dat is het leven in Eestega.
Ja.
En als we wel een riolering hadden, waren we vooral van die kutbeerput af. Want als de beerput heeft geen vlotter die zegt, oh mensen, hij is bijna vol.
Ja.
Nee, als de beerput vol is, dan overstroomt ergens een van je doucheruimtes.
Ja, en dan staat
niet
het hele huis
niet met water, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, nee, de poeprut komt
ja, dus in het schrijfhuisje hebben we dat een keer gehad, toen het nog geen schrijfhuisje was.
Ja.
Nou, dan ben je net de laatste die naar de wc is geweest. En dan komt gewoon de poep. Nou, poep niet, maar komt heel smerig water omhoog.
Dat ging eens in de 5 jaar of zo?
Nee, in principe eens in de 10 jaar.
Oh, eens in de 10 jaar dan?
Nou, de les bij beerputten is dat je er eigenlijk een dode kip in moet gooien. Gewoon uit de winkel.
ga door.
Want die bacteriën die dat veroorzaakt, die vreet ook alle stront weg. Dus dan gaat die langer mee. Maar bij ons is tot nu toe zijn ze 2 keer geweest in 18 jaar.
Ja.
Omdat hij vol was. Dus laten we zeggen, eens in de 9 jaar nu gemiddeld.
Ja.
En er is een nieuwe methode die nog beter is dan een dode kip. En dat is een dode wolf.
Okay,
want je mag geen wolven afschieten. Dus als je dat toch gedaan hebt en je flikt hem in je beerput.
Ja.
Dan heb je 2 vliegen in 1 klap.
Dode wolf in je beerput.
Ja. En het punt met die beerput, Bas, is dat die zit dus bij ons ergens op het grindpad. Hè?
Ja.
Maar ze weten nooit precies waar. Dus dan gaan ze met een pen gaan ze staan prikken.
Ja.
En dan voelen ze op een gegeven moment dat ze op iets van cement stuiten. En dat is dan de beerput. En dan gaan ze, dan graven ze dus al je grind weg en de grond. En dan komt er een grote slang en die zuigt dan echt in 10 minuten dat hele kring leeg. En dan kan je er weer 10 jaar tegenaan.
Maar maar er is toch wel een schroefdop zit erop of zo, waar die slang naar binnen gaat?
Nee, er zit gewoon een steen die eraf gehaald wordt, een ronde steen. Het is allemaal beton, hè? Het is
gewoon, ik vind
het
zo gaaf. Jan Dijk gaf mensen bewaard zijn poep dus 10 jaar lang. Dat is toch geweldig?
Nou ja, tenzij je er op tijd die kip in gooit. Dan vreet die kip, bij wijze van spreken, je poep op.
Ja, ja. Maar waarom gooi je dan geen dode kip erin?
Omdat die mannen zeggen, wat maakt dat nou uit? Die mannen zijn gewoon, die zijn heilig voor ons. Kijk, als die mannen ooit stoppen, dan krijgen wij ook zo'n mannetje van €800 aan de deur, hè?
Ja.
Je moet er niet aan denken, man.
Ja, maar is er wel voor opvolging? Want ze zijn dus in de 70. Ja.
Bas, stel nou dat het bij jou niet meer loopt met je filmpjes en met onze podcast. En Monique zegt, Bas, je moet nu echt een baan zoeken. Ja. Dan zeg jij, de gebroeders Bangma in de Oosterzee, die stoppen misschien binnenkort. Want die worden wat ouder. Zal Basie dan rioleringen en zo gaan ontstoppen in Zuidwest-Friesland?
Ja, ja.
Ik denk niet dat Monique dan zegt, goed idee, Bas.
Ja. Ongelooflijk.
En even afgezien van het feit dat je helemaal niks kan.
Nee, maar sowieso. Ik die dan een grindpad moet gaan afgraven.
Dat bedoel ik.
Daar ben ik veel te teer voor.
Dat zeg je echt tegen zo'n vrouw. Dus die man is werken. Die vrouw die is thuis omdat Bas Paternotte van de rioleringsservice Oosterzee langskomt. En zegt Bas Paternotte tegen zo'n frele vrouwtje van 83. Hey Bessie, even graven wijfie. Want een Paternotte maakt geen vieze handen.
Nee, een Paternotte graaft niet.
Nee, dat bedoel
fascinerend, ik. Fascinerend. Ja, 10 jaar lang je eigen poep bewaren.
Maar we moeten allemaal weer zo goor.
Het is toch gewoon goor?
Ja, Bas,
je hebt een bunker vol met poep. Jan Dijkgraaf bewaart zijn poep 10 jaar lang. En dan komen de gebroeders
Dat is dus ook de reden. Mensen vroegen, dus die ene mevrouw die vroeg waarom wij elkaar nooit zien. Ja, ik ben doodsbang dat als ik jou een keer hier uitnodig. Hè, als je die 1 keer per jaar dat je naar Lauwerswold ging. Ja. Als dan zegt Bas, steek even af bij Vollega. Kom even gezellig op de koffie. Ben doosbaan dat jij dan zegt, ik moet even poepen.
Ja, ik moet even poepen.
Want dan zitten we 10 jaar naar jouw stront te kijken, bij wijze van spreken.
Kijken wat er dan gaat gebeuren.
Gadverdamme. Ik denk dat die kippen gewoon nog wegvliegen, hoe doos ze ook zijn.
Die kip die
deze lucht ken ik niet.
Die vlucht de pot uit dan.
Horen we de hele nacht kloppen en dat is dan op het dekseltje van de beerput. Ik wil eruit. Bas heeft hier zitten schijten.
Ja,
goed.
We hebben veel goede over poep gesproken. maar serieus. Even zien, vandaag is het dinsdag. We hebben gisteren de eerste aflevering van Winter voor Liefde hebben we gehad. En toen hebben we daar ook een kort gesprek gehad over gastvrijheid. Hè? Ja. En mensen moesten er erg om lachen. Van als je zegt van doe alsof je thuis bent, zoals die. De namen zitten er nog niet helemaal in.
Claudia?
Claudia tegen Luc zei van, doe alsof je thuis bent. Nou ja, Luc die ging gelijk in de laadjes en die ging tv kijken. En daar hadden wij het dus over. En dat mensen vonden dat voorbeeld goed. Dat ik zei van, als ik bij jou ben, je zegt tegen mij, doe alsof je thuis bent. Ja, dan ga ik met de deur open bij jou zitten poepen. En dan roepen, Thea, ben klaar met baba. En snap je? En mensen vonden dat een heel, heel goed voorbeeld. Dus je moet oppassen met zeg, doe alsof je thuis bent.
Ja.
Want als mensen dat letterlijk nemen, dan heb je Bas Paternotte op je pop met de deur open. Dus, petjeaf.com/narejongens.
Om abonnee te
worden. Kunt u al onze podcasts luisteren. Waaronder die over BNB vol liefde.
Winter vol liefde.
En nu winter vol liefde. Ja, en het belooft een geweldig seizoen te worden.
Dat is zeker waar. Vanavond lekker weer eentje. Is nu al zin in om te kijken. Hey Bas, wij zijn natuurlijk heel normaal. Maar,
wij wel, ja.
Maar deze aflevering gaat eigenlijk over vreemde vogels. En we beginnen met Esther van Venema. Hebben we toevallig net over gehad. Een van die kandidaten in Winter voor Liefde.
Ja, ja.
Die vonden wij daarop lijken. En wat al zeker, jij was er geloof ik wel mee eens. Maar maakt niet uit. Esther van Venema is violiste en psychiater, klopt dat?
Violiste, psychiater. Ze maakt een podcast met Ton en Van Dijk.
En ze was getrouwd of is getrouwd met een oud PVV-kamerlid?
Nee, LPF'er.
PVV.
Ja, maar hij was
LPF'er. Ga tijdens het fragment, ga maar eventjes opzoeken. En dan zeg je zo meteen, Dijkgraaf, je had gelijk.
Ja.
Maar goed, we hebben dus een fragmentje uit de podcast van Esther van Venema en Ton F. van Dijk. De zeer gerespecteerde enige echte onderzoeksjournalist van Nederland. En dat gaat over Femke Halsema en de gezagscrisis.
Ik zag ook ergens burgemeester Halsema daar iets over zeggen. En die zei, nou, het is geen gezagscrisis. Het zijn kleine groepen jongeren die vooral eens goed bij zichzelf te raden moeten gaan.
Ja, dat vond ik dan wel weer heel opmerkelijk van deze burgemeester. Want het hele land heeft het idee dat er sprake is van een gigantisch probleem. Maar deze burgemeester zegt, ja, eigenlijk was er heel weinig aan de hand in Amsterdam. We hadden alles 100% onder controle. En het zijn kleine groepen, die moeten maar eens een keertje in de spiegel kijken.
Waar het in de kern heel concreet over gaat, is over jongeren die geen grenzen ervaren. Sterker nog, die een beloning krijgen als ze zich misdragen. Namelijk heel veel aanzien en het voelt lekker en die filmpjes ook bekeken. En het ziet er niet uit alsof ze daar nou heel erg onder gebukt gaan wat ze doen. Sterker nog, het lijkt alsof ze daar echt wel plezier aan beleven. Dus de vraag is vooral, hoe ga je dat gedrag reguleren? En wat ik nogal naïef vind van burgemeester Halsema is de oproep dat die jongeren zich bij zichzelf te raden moeten gaan. Gaan ze dan met elkaar in een jeugdhonk evalueren hoe het gegaan is? Of hoe zie jij dat?
Je gaat ervan uit dat, omdat de politie ook gewapend is, dat ze enig gezag hebben, dat als een politieman een aanwijzing geeft, dat burgers daar in beginsel naar luisteren. En dan zie je gewoon hier jongeren staan die echt nul respect hebben voor deze politieagenten. En ze gewoon bestoken met molotovcocktails. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen, zei de voorzitter van de politiebond. Ja, ja, nee, maar dan heb je toch om te beginnen een gezagscrisis.
Dit gaat niet alleen over oudejaarsavond. En ik heb heel veel moeite met zo'n hyperfocus dan op zo'n oudejaarsavond. Maar we zien de rellen naar aanleiding van de demonstraties op het Malieveld in de binnenstad van Den Haag. We zien de rellen van bij de Universiteit van Amsterdam, waarbij ontzettend veel vernield is. We zien ook Gooise jongeren in Knokke zich misdragen. Dus het is een zeitgeist-symptoom wat veel breder is en wat gaat over grenzen en gedrag.
Ja, Bas.
Ja.
Hoe kijk jij je tegenaan?
Geen idee. Ik heb nauwelijks geluisterd, want ik was dus op zoek wie de ex-man of huidige man van Esther van Venema is. Ik heb hem gevonden inmiddels. Gaan we het zo over hebben.
Nou, zeg eerst maar even, Dijkgraaf, je had gelijk.
Nee, ik had gelijk inderdaad. Olaf Stuger.
PVV'er.
LPF'er. Hij was, even kijken hoor, ik pak nu eventjes zijn hele... Ik heb zijn hele doopcel gelicht namelijk. Olaf Stuger, begin jaren 90 zat hij bij D66. Daarna bij de VVD. Daarna kwam hij bij de LPF. Hij was lijsttrekker, want zo ken ik hem, van de LPF. De laatste verkiezingen waar de LPF aan mee heeft gedaan. In 2006, ik weet nog, op verkiezingsavond stond ik naast Olaf Stuger op de hoe heet dat ding in Scheveningen, wat een C-steek, hoe noem je dat?
De Pier.
De Pier, dankjewel. De LPF had een ruimte gehuurd in dat restaurant had je daar op de Pier. En er waren camera's bij. En ik stond naast Olaf Stuger. Want ik was heel goed, hè, met al die LPF'ers. Dat heb ik wel eens verteld, geloof ik. En toen kwamen de uitslagen binnen. En de LPF had toen 1 zetel in de exit poll. En NOS, alles was erbij. En Olaf zei tegen mij, let op wat ik nu ga doen. Want ik ga nu niet klappen en lachen. Want als ik straks 0 zetels blijk te hebben, dan zenden ze uit dat ik eerst stond te klappen en te lachen. Dus toen stond hij onverstoorbaar te kijken naar hoe hij 1 zetel in de exit poll had. En aan het eind van de avond bleek het dus inderdaad 0 zetels te zijn. Nou, daarna verdween Olaf Stuger van het politieke toneel. Om daarna, en nu komt het PVV-verhaal, terug te keren als PVV'er.
Nou, wat zei ik dan?
In het Europees Parlement. In het Europees Parlement in 2015. Dus, Jan Dijkgraaf, wij hadden beide gelijk. Hij was dus de lijsttrekker van de LPF. En hij is...
Ik hoop...
Hij heeft zelfs nog even in de Kamer gezeten, trouwens, voor de LPF. Hij is letterlijk...
Laat ik het even anders zeggen. Ik hoop dat hij qua vrouwen minder wisselt dan qua partijen. Want hij begon in de jaren 90 bij D66.
Ja.
VVD, LPF, PVV. En waar eindigde die in 2021?
Ik zie je staan groep Otten
ja,
nog.
Ja, precies. Bij Henkie Otten.
En de Partij voor de Toekomst. Geen idee wat de Partij voor de Toekomst is.
Partij voor de Toekomst, jezus. Hebben we ook nog dat gehad. Dat was volgens mij met Esther van Venema.
Oh ja?
Die had ook...
God, ze heeft ook nog een partijtje gehad. Ja, hè? Ja. Waanzin. Maar aardig vindt hoor, dat stuur ik. Komt goed met hem vinden. Hele aardige vrienden.
Maar het ging meer om wat je vond van het verhaal van Esther van Venema. Maar heb je dus gewoon niet gehoord.
Ik heb helemaal niet geluisterd.
Het werd opgericht Partij voor de Toekomst en opgericht door Henk Krol.
Jezus.
Femke Merel van Kooten zat erbij.
Oh, dat was dat vehikel. Ja. Van Henk Krol die dan met Femke Merel met Splinter samen ging of zo. Of die kregen daarna weer ruzie en toen begon zij weer Splinter. En och, al die arme mensjes zeg, die allemaal zo graag de politiek in wilden. Het is allemaal mislukt. Ja. Nou, heerlijk. Ja.
Als je dat dan 6 keer doet, dan is het wel...
Maar Olaf Stuger was volgens mij de ex-man van Esther van Venema. Ja. Aardige.
In elk geval niet van Ton F. van Dijk.
En later kwam ze, want zo ken ik Esther weer, later werd zij columniste bij TPO. Hè? En ik deed de columniste bij de Post Online.
Deed jij de columniste? In welke zin?
Ik coördineerde al die columnisten.
Ja, nou, ik schrok al. Ik dacht, Linda Duits en waar jij
oplicht.
Nee, ik
duwde ze niet aan. Nee, ik had geen sekswensen. Ik onderhield contact met ze en zorgde dat ze stukjes online kwamen te staan. Ja.
Gelukkig, Bas.
Bas heeft met alle columnisten van TPO.
Hans van Willigenburg, niet de tv-presentator. Ja, Huppie Bellenmakers. Ik ben een beelddenker. Dit komt niet meer goed vandaag.
Dankjewel.
Maar goed, ik vind dus Esther van Venema een vreemde vogel.
Ja.
Maar hier heeft ze wel een punt. Zij weerspreekt dus het geleuter van Femke Halsema over kleine groepjes en beter opletten. Mm-hmm. Maar ze doet ook iets wat heel veel mensen doen die niet... of heel veel mensen doen die toch wel willen deugen. Ze noemt 3 groepen. Naast het vuurwerktuig. En van het vuurwerktuig weten we dat dat... en witte Hollandse jongens uit de polder zijn, zogenaamd. En heel veel allochtoon onopgevoed tyfustuig. Met name Marokkaantjes. Maar dan gaat ze 3 andere groepen noemen. De groepen die bij universiteiten bezig waren. Dus dat zijn de pro-palipijpers.
Ja.
Maar ook, mag je ook nog zeggen, de Malieveld hooligans hè, van het Elsfest.
Ja.
Maar de 3e groep, kakkers uit het Gooi die in Knokke gaan lopen knokken in België.
Ja.
Ja, dus Halsema maakt het te klein. Maar ik vind dat Esther van Venema het veel te groot maakt. Want die doet net alsof dat 4 gelijkwaardige groepen zijn. De kut Marokkaantjes, de kakkers, de hooligans en die 4e groep. Jezus man, ik heb zo slecht geslapen vannacht. Dat hoest, hè, dat is dodelijk vermoeiend. Maar goed, daar gaat het nu niet om, anders moeten we weer een Surfer Salon doen. maar Van Venema die wil dan zodanig deugen dat het gelijkwaardige groepen zijn. Het echte probleem is de massa-immigratie en dat daarmee onopgevoed kutvolk binnen wordt gehaald. En niet de slimste en de leukste en de intelligentste en de best opgeleide Marokkaantjes, maar de rif. Apen, zeg ik maar eventjes, hè, want het is 2026, ik zou extreem duidelijk zijn. En die rifapen, die hebben scheid aan hun ouders, die hebben scheid aan onderwijzers, die hebben scheid aan de politie, die hebben scheid aan alles en iedereen. En daarom gaan ze met molotov cocktails en met een soort raketten op de politie lopen schieten.
Raketwerpers, hè? Ja, ongelooflijk. Hinderlagen hebben ze.
En dat benoemt ze dus weer niet door het zo breed te trekken. En dat stoort me in hoge mate, Bas Paternotte.
Nou ja, ik ben erg voor benoemen, want die knokkenvechters, dat verhaal ken ik wel. Dat zijn dan rich kids, hè? Van die volt, rijke luiskindjes.
Ja, net alleen als die gasten die toen die jongen op Mallorca dood hebben getrapt.
De een die begint dan een politieke partij, Volt. En de ander die gaat kaart zuipen en die gaat mensen doodslaan op de boulevard in Knokke en Spanje, weet ik veel waar. Het is allemaal tuig, maar om daar nou allemaal definities op te... Iedereen weet, het is toch dat Marokkaanse reltuig. Dat zie je op de beelden. En je ziet dat er Syrisch tuig tussen zit. En je ziet het tuig wat op de universiteiten de beest heeft uitgehangen. Dat is allemaal prima leidbaar. Dat hoef je ook helemaal, dat moet je gewoon benoemen. Er moeten ook geen excuses voor komen. En dan komen we terug waar we het zondag over hadden in de Bas en Jan synagoge. Dat is de kern van dit alles. De gezagscrisis die er heerst.
Ja.
En jouw betoog over de veldwachter uit jouw jeugd. Hoe heette die?
Boerboom.
Dat je weer die veldwachtermentaliteit terug moet hebben. Dat de politie die moet gewoon weer respect en gezag afdwingen.
Ja. En uitstralen. Niet op een e-bike, met je polootje komen.
We kregen prachtige reacties erop. Ja. We hadden een luisteraar. Haar zuster was, geloof ik, getrouwd met de broer van Boerboom. Ik heb het aan je doorgestuurd.
Ja,
hè?
Ik heb het gezien. Ja.
En die zat bij de Marechaussee. Dus dat is een hele familie.
Nee, dat was de zoon van Boerboom. Nico
de zoon
Boerboom.
Van Boerboom. Ja. Nou, de zoon van Boerboom, die zat bij de Marechaussee. Dus dat is een familie. Een familie met een politieachtergrond. Die dus generaties lang respect hebben afgedwongen. En wat zien we nu? Ook überhaupt hoe onze politieagenten eruit zien. Met dat gele, die gele blauwe korte mouwtjes die ze dragen. Een soort polootjes zijn het. Dat heb je helemaal niks aan. Ze moeten er gewoon eng uitzien. Ze moeten gezag uitstralen. En dat is volgens mij de basis van dit alles. Ze moeten gewoon met een lange lat erover. En mij maakt niet uit wie het tuig is. Ja, dat maakt me natuurlijk ook wel uit. Maar ik bedoel, elk tuig. Ze moeten allemaal met een lange lat krijgen. Eens. Die kakkers, dat Marokkaanse tuig, dat Syrische tuig, dat extreem linkse XR-tuig. Allemaal met een lange lat erover. En je moet ze terug de discipline inrammen. En dan krijgen we dit land misschien weer een beetje op de rit. Maar niet met je moet deescaleren en je moet met ze praten. En je moet ze een map verkopen. En dan gaan ze het, als het goed is, de volgende keer niet doen. En als ze het wel doen, nou ja, goed, dan pak je een verblijfsvergunning af. En dan kunnen ze terug naar Syrië. Kunnen ze lekker daar hun land gaan opbouwen. Ja,
ik wil nog twee dingen zeggen die hier een beetje los van staan, maar ook een beetje niet. Mm-hmm. Het eerste is dat ook de politie en de media moeten stoppen met framing. En ik noem daar het voorbeeld Schiedam. In Schiedam is een 60-jarige man doodgevonden op straat. Die man die zei waarschijnlijk iets over sneeuwballen gooien. En is toen door twee gasten van 18 en 19, dat zijn dus volgens de wet volwassen mannen, is hij waarschijnlijk zodanig afgetuigd dat hij niet overleefde.
Ongelooflijk.
Wat lees je in de media? Een 18- en 19-jarige man.
Ja.
Zijn opgepakt. Niks over de achtergronden. Nee. Er is ook een man die 60-jarige te hulp is geschoten. En wat staat er in alle kranten? Ahmed probeerde hem nog te redden.
Ja.
Dus dan is opeens is de hulpverlener, een burger die helpt, Ahmed, waarvoor alle respect en knuffels en kudos en noem maar op. Maar die krijgt opeens een naam van de media. En krijgt hij nou die naam omdat ze dat altijd zouden doen? Sowieso, hè, een voornaam, wat is dat voor achterlijkheid? Het is gewoon de heer El Kadassi of hoe die heet.
Ja.
Maar in elk geval, Ahmed noemen ze wel. Maar zouden ze ook Bas zeggen, als jij die moedige burger was geweest die ertussen was gesprongen? Ja, of die man had willen helpen?
Ik denk het niet. Maar hier zie je framing. Waarom dat onderscheid ook maken. Dat moet je ook gewoon niet doen. Zo moeilijk is het niet, hè, journalist zijn. Je hoeft alleen maar te zeggen wat je ziet en wat je hebt gehoord. En als je denkt dat het klopt, dan kun je het publiceren. Nou, we weten dus dat die arme man te hulp is geschoten door ene Ahmed. Nou, prima, noem je Ahmed. Maar ik wil ook wel even weten hoe die verdachten eruit zien. Waren het blanken? Dan wil ik graag weten. Het waren twee blanke verdachten. Waren ze zwart? Dan wil ik graag weten. Twee zwarte verdachten. Zo zagen ze eruit.
Ja,
je moet het gewoon benoemen. Bas, en niet dit soort omzichtige shit.
We gaan natuurlijk niet schedel meten en kleur meten.
Wel. Ral meten.
We willen gewoon
kleur.
Net als vroeger. Toen wij in de journalistiek begonnen, althans ik, heette verdachte gewoon Bas P.
Ja.
Of Ahmed L.A.
Ja, maar goed, dus
dat moeten we gewoon doen en dan vullen de lezers vullen het zelf al in.
Nee, maar de verdachten zijn op de vlucht. Er is niemand aangehouden, dus je hebt helemaal
18
geen naam.
18- en 19-jarige jongen, Bas.
Ja, dus, nou, dan, ze wil weten wie kleur, dan wil ik toch de kleur weten.
Oh nee, je wil een signalement weten.
Ik wil een signalement
weten. Ja, dat is prima, maar niet zwart en wit en blank. Gewoon een signalement.
Nee, ik wil, ja,
ze precies. Hadden mediterraan uiterlijk, dat wil ik dan lezen. Maar iets subtieler dan zwarte en witte, want wat is zwart? Ik bedoel, je hebt zat Nederlanders die bruin zijn van gezicht en dan gewoon autochtoon zijn.
Ik mag altijd graag weten, hebben we te maken met een blanke of iemand van kleur?
Negert.
En dat moet je gewoon kunnen melden. Net zoals ik erg graag wil weten dat de man die nog probeerde te helpen, dat hij Ahmed heet. Vind ik superleuk om te weten. Als hij Bas had gegeten, had ik het ook superleuk. Dan moet je gewoon melden. Waarom moet het allemaal zo ingewikkeld? Het
tweede wat ik nog kwijt wil, voor we naar een andere vreemde vogel van de BNN-Varastal gaan, is dit.
Ja.
Ik heb heel vaak kritiek op de rechtelijke macht. En ik wil deze keer een compliment uitdelen aan de rechtbank in Lelystad, meen ik. Ja. Die gisteren vanwege eerwraak die teringvader van die Ryan uit Jouren.
Ja,
en die twee
broers.
Tyfusbroers van haar hebben veroordeeld wegens moord respectievelijk nou, hulp bij moord, whatever. Maar ja. Vanwege eerwraak, vader 30 jaar, nou, die zit lekker in Syrië bij zijn familie vakantie te vieren. Want Jezus. Syrië is hartstikke veilig. Maar die twee zoons is 20 jaar de bak in. En niet eromheen draaien met eerwraak niet noemen. Nee, gewoon noemen, de rechtbank.
Ja.
Mijn complimenten voor de rechtbank in Lelystad, dat het beestje gewoon bij de naam wordt genoemd en dat er geen fopstraffen worden uitgedeeld.
Ja.
We krijgen natuurlijk nog een hoger beroep, dus we moeten even zien of het allemaal stand gaat houden. Maar ik bedoel, hoop en optimisme over de rechtspraak in Nederland.
Ja.
Het kan dus wel. Nee, ook al is het maar een incident, Bas. Je moet ook plukken elke bloem die bloeit, zou ik zeggen.
Dat is, oh, dus nu wordt het opeens de positieve dijkgraaf.
Nee,
nieuwe dijkgraaf in 2026.
Ja, dat heb ik toch aangekondigd net. We zijn toch ook begonnen met de groetjes doen. Een gelukkig nieuwjaar wensen.
Dat is waar.
Ja. Nou, zullen we naar die volgende vreemde vogel gaan?
Ja.
Dat is Timmetje Hofman. En ik heb een fragment gekozen wat niks te maken heeft met het onderwerp, maar wat wel hem heel erg typeert.
Mm-hmm.
Wat voor type mens is Tim Hofman?
Ik weet nog dat ik na deze draaidag een vriend heb gebeld van hout. Ik heb nu een vent ontmoet.
We moeten zo meteen. Weet je, we hebben het nou best goed. Mm. Ik heb mijn eigen zaak. We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar ja, zometeen als ik wegval, dan wordt het leven minder. He, voor mijn vrouw en kinderen, ze kennen niet meer. Nou is het, weet je, het weekend, het is het weekend, ik doe altijd eten bestellen of wat dan ook, dan kijken we niet naar. Ja, zometeen hebben ze die luxe niet meer. He.
Wat Jeffrey hier zegt, dat dekt voor mij de lading van wie hij was. Maar ook, dat is voor mij. Ik weet nog dat ik na deze draaidag een vriend heb gebeld van hout. Ik heb nu een vent ontmoet en. In positieve zin. Dus Jeffrey en ik konden het heel goed vinden. Maar hij zegt hier iets. Namelijk, hoe moet dat straks met mijn gezin? We hebben nu alles toch, als ik er niet meer ben. En daar geeft hij als voorbeeld iets als, we halen één keer in de week Chinees en dat eten we dan met het gezin. En dat vind ik zo fucking toonaangevend. Omdat je hebt mensen die gaan overlijden, die hebben nog een hele bucketlist. Uit vliegtuig springen, de wereld zien. Fantastisch. En dat zegt ook iets van, ik wil nog dingen doen. Maar hij, of niet maar hij zegt eigenlijk, ik heb alles al. Ik zit op zaterdagavond met mijn gezin Chinees te eten. En meer is er niet nodig en dat is straks weg. Voor hen en voor mij. En dat, op een of andere manier was dat een soort klap in mijn gezicht. Om eens naar mijn eigen leven te kijken. En ik heb van veel kijkers ook vernomen dat zij dat ook bij specifiek dit fragment hadden van, heb ik niet eigenlijk alles al? Is het niet al goed? Moet ik niet eens stoppen met zoeken, want heb ik het eigenlijk al gevonden? De dingen die wij vaak de kleine dingen noemen, hè, lekker met vrienden zijn, met familie zijn, met je kinderen Chinees eten op zaterdagavond, dat zijn de allergrootste dingen. En ik had daar gewoon op die manier nog nooit naar gekeken. En dit was een fucking eye-opener, echt. Ik denk dat ik er daadwerkelijk kalmer van ben geworden, mijn bestaan. Door die ene zin over die bak Chinees vreten aan de rand van een voetbalveld. Door Jeffrey Klein. Dankjewel nog, Jeff.
Wat een zijen sok is het toch ook, die Tim Hofman. Wat vind jij ervan, Bas?
Ja, ik kijk dat programma niet. Ik ben daar veel te teer voor, Jan. Bambi moet ik al van huilen. Dan staan mensen die doodgaan. Dus dat. Ik heb er helemaal niks mee. Ik zie dat het ook dat hij ook het in het draaiboek staat. Tim Hofman wil dat Oranje het WK boycott.
Tim Hofman die zegt dus in dit fragment dat misschien ook wel goed is. En hij zegt dat zogenaamd met alle respect voor die man die doodgaat.
Ja.
Maar het ook wel goed is om een zaterdagavond Chinees te vreten met z'n allen.
Ja.
Maar er zit ook een neerbuigendheid in, vind ik. Dus hij acteert de inlevende lieve man. Die ook misschien wat eenvoudiger moet gaan leven. Maar ik proef toch dat hij dat niet gaat doen, Bas.
En het ding met Tim Hofman is, er komen altijd zoveel praatjes uit over redelijk eenvoudige dingen. Want ik snap het wel, want dit gaat dan over de waardering van, ja, die gozer die gaat dood of is al dood. En dan kan hij dus geen Chinees meer met zijn familie eten. Nou, dat is een heel treffend voorbeeld van wat er gebeurt als je niet meer leeft. Tim Hofman weet daar dus iets heel groots van te maken. Ik luisterde dus wel eens naar die podcast van hem. En toen heeft hij een keer een podcast gemaakt waarin hij gaat vertellen. Volgens mij heb ik het 12 wel eens verteld. Dan ging hij aan de luisteraar vertellen over zijn journalistieke visie. En dan bracht hij met ontzettend veel bombarie dat Tim Hofman als vernieuwend journalistiek concept altijd toepast. Je moet proberen om de woordvoerders heen te gaan. Dus je moet geen woordvoerders aan het woord laten, maar de directeur van het bedrijf of de politicus in kwestie. God, Tim Hofman! We moeten proberen om de woordvoerders heen te gaan. Wat een briljant inzicht waar ik in een kwart eeuw journalistiek nog nooit heb ik dat gehoord. Dat je moet proberen voorlichters en voorlichterspraatjes te vermijden, omdat je dan bij het echte verhaal terecht kan komen. Dankjewel Tim Hofman voor dit geweldige inzicht. Ik vond het zo tegenvallend. Ik ben gek op hem mee. Ik vind het supermooi ventje. En dat hij vroeger met die programma's, het was eigenlijk meer consumentenprogramma, en dat hij dan weer op zijn bek werd geramd om het een of ander. Echt verschrikkelijk. Maar echt een zuiger. Maar gaan dit allemaal van die, weet je, van die Jezus, Messias-achtige inzichten die je dan denkt te hebben. Terwijl het allemaal, dat is mijn voornemen van het jaar, hè. Hoe heet hij nou van vandaag in Zuid? Grijpvogel. René van der Gijp. Je moet het leven misschien wat meer als van der Gijp aanschouwen. Van, de mensen. Laat de mensjes toch. Ja. Het zijn de mensjes maar. Hè? Grijpvogel gebruikt het woord mensjes. Gebruikt hij soms positief, maar soms ook negatief. Hè? Je kan het overal op toepassen. Maar dat zou Tim Hofman ook moeten doen. Van, gast, niet alles is zo zwaar en groot. En niet alles is een diep inzicht waar je heel hard moet over nadenken. Waar je dan ook nog eens luid op heel hard over gaat nadenken. En dat je dan met het inzicht komt van, ja, en daarom is het misschien beter om te zorgen dat je om de voorlichter heen gaat. Want dan heb je een beter journalistiek product. En daarna blij zijn dat je met je gezin nog een bak Chinees kan eten. Ja, Jezus, Tim, het is geen rocket science. Dat wilde ik even kwijt.
Weet je wat ik zo goed aan jou vind, Bas? En daar ben ik jaloers op, hoor, dat je dat kan. Jij bent echt in staat om een verhaal twee keer precies hetzelfde te vertellen.
Ja.
En dat verhaal van,
dat komt omdat ik een drammer ben, Dijkgraaf.
Nee, maar precies hetzelfde ook gewoon. Dus dat verhaal waarvan je net zei, ik weet niet of ik het al verteld had. Toen wilde ik zeggen ja. Maar ik denk, ik laat het maar lullen. Want anders krijg ik weer gezeik. Dan word je weer boos en dan moet Monique weer bellen.
Ja, maar het is toch zo? Tim Hofman, hartstikke leuke gozer. Alleen, waarom moet het allemaal zo ingewikkeld?
Nou, leuke gozer. Als zodra je in een jurk gaat lopen en met nagellak om een beetje aandacht te trekken, is dat leuke gozer
bij mij wel af. Interesseert me gereed.
Interesseert me ook gereed. Maar ik bedoel, Tim Hofman, die is iets te ver in zichzelf gaan geloven. Hij is journalist van het jaar geworden na The Voice, hè?
Ja.
Hoeveel mensen zijn er eigenlijk veroordeeld naar aanleiding van de Voice?
Ja, dat zei je laatst ook al, hè? Maar dat kon hij niet van tevoren weten.
Nee, dat weet je nooit van tevoren.
Nee, daarom.
Dus maar misschien was de journalistieke productie dan wel niet zo goed.
Ja, dat weet ik niet.
Gaat het niet om. Want ik ga nu to the point komen, Bas Paternotte. Ja. Het heeft alweer lang genoeg geduurd. En ik wil zo meteen ook even lekker op mijn gemakje op de wc gaan zitten. Tim Hofman, die dus van het kleine houdt, hè, Chinees op zaterdagavond. Maar waarvan jij terecht zegt een Jezuscomplex. Diezelfde Tim Hofman, die heeft nu weer laten weten, nadat Donald Trump die coke-crimineel uit Venezuela heeft opgepakt, laten pakken. Hij doet dat natuurlijk niet zelf. Liet Tim Hofman weten dat we eigenlijk, hij zei het niet letterlijk, maar het kwam wel op neer van, we moeten, de Bram en Freek gedachte kreeg hij. We moeten misschien maar niet met Nederland zelf dan gaan voetballen in die Verenigde Staten bij het WK komende zomer.
Omdat ze Venezuela zijn binnengevallen. Ja. Oké, Tim Hofman. En waar zei hij dat?
Op Instagram of Facebook.
Hofman is nu ook voetbalcommentator geworden?
Nee, niet voetbalcommentator. Hij is politicus geworden. Nou, net als Bram en Freek in 1978 over Argentinië.
Ja.
Bloed aan de paal of zo heette dat. Ja. Dus, maar goed, jij was vier.
Ik was twee jaar oud, Jan. Dus dat...
twee was je. maar goed, toen was er dus ook zo'n actie. En Tim Hofman, het is dan zo'n luchtballonnetje wat hij oplaat, hè, op social media, lekker klein. Van, in dat land gaan wij van de zomer, aan een WK voetbal meedoen.
Ja,
dat land is dan dus Amerika, hè, dat de boef heeft gepakt. De boef waar Joe Biden 25 miljoen voor op het hoofd zette.
Ja.
Maar dan is het een proefballonnetje wat hij opgooit. En als de mensen erop aanslaan, ja, dan is Tim Hofman weer. Maandenlang is hij weer onder de pannen met de grote actie. En die actie is niet kill the voice, maar die actie is dan zorg dat alle Nederlandse voetballiefhebbers hun genot wordt afgenomen.
Ja, hij moet dat even tegen het team van Curaçao zeggen. Kijk wat er dan gebeurt.
Ja. Nou, wat dan?
Ja, die wordt natuurlijk hartstikke boos. Curaçao dat meedoet aan het WK. En dan gaat Tim Hofman zeggen: hey Curaçaose mensen. Hè? Jullie mogen niet meedoen aan het WK. Want Trump is orange man bad. Dat jullie dat wel even weten, Curaçao. Maar dat durft hij natuurlijk niet te zeggen.
Nee, waarom
want
durft hij dat niet?
Dat zou natuurlijk neocoloniaal gedrag zijn. Als hij de Curaçaoers zou zeggen dat ze er niet naartoe mogen. Over Venezuela gesproken.
Ja.
Dat zag ik vanmorgen. Want ik was even bezig met de agenda voor de rest van de week.
Mm-hmm.
Hè, omdat wij tegenwoordig 10 podcasts per dag opnemen en ik ook nog mijn eigen winkeltje heb en druk. Ik was benieuwd, wanneer is eigenlijk dat spoeddebat? Want er zou Appeltje van de ChristenUnie en Rob Jetten, die wilde dus een spoeddebat over Venezuela. En het staat eindelijk in de agenda. Het wordt, zoals altijd, een commissiedebat. Dus in een zaaltje, dat is helemaal niet erg.
Nee.
Het is de commissie Buitenlandse Zaken die dan bijeenkomt. En wanneer gaan ze dat doen?
Ik weet
donderdag?
Ja. 5 uur.
Om 5 uur?
Ja.
Dit is hoe Kamerleden schijnbaar werken. Die hebben dus. Er moet een debat komen. Snel. En dan doen ze het op donderdag om 5 uur. Als zeg maar mensen klaar zijn met werken. Hè? Loondienstkabouters, loonkabouters zijn dan klaar. Ik vind het helemaal niet erg dat ik 's avonds door moet werken. Maar. Gast, waarom doe je het op donderdagmiddag om 5 uur? Omdat ze allemaal zo lang mogelijk nog op hun skivakantie willen blijven. Ja. Dat is de enige fucking reden.
Nou ja, commissie, dus er komen er maar een paar.
Ja, nee, maar ze komen zo laat mogelijk terug om nog zo lang mogelijk
op de lange
vakantie
te kunnen
vieren. En uit te rusten, hè? Want wat hebben ze het altijd druk gehad natuurlijk. Dus nee, ik vind het echt schandalig. Dus
eens.
Enorme stampijn maken. Over Venezuela. Ik word er helemaal emotioneel van.
Ik hoor het, ja.
En dan, maar je vakantie is dan toch nog net iets belangrijker. En daarom gaan we op donderdagmiddag tussen 5 uur en 8 uur 's avonds hebben ze het zaaltje gereserveerd. En nou word je eruit gegooid door de bodems. Gaan ze toch nog even over Venezuela hebben.
Ja, maar goed, met een mannetje
spoed.
Of tien,
dat is dus helemaal geen spoed. Dat is als het echt spoed had, dan hadden ze vandaag in de Kamer gestaan.
Maar wat noteren de slijmballen die het reces geen vakantie vinden? Ja. Oh, maar in het kerstreces van 2025 op 2026 is de Kamer ook teruggekeerd van reces voor een spoeddebat. Zo komt het in de boeken te staan, Bas Paternotte. En de waarheid is gewoon 10 buitenlandwoordvoerders die eventjes in een zaaltje 3 uurtjes net voor de vakantie officieel is afgelopen.
Precies.
Even een beetje gaan babbelen. Trump voor de laatste keer gaan waarschuwen, bedoel ik.
Dus waar slaat dit dan op? Want even zien, de Kamer is volgende week dinsdag, de 13e, dan begint de Kamer weer. En ze willen op de 8e gaan ze dit debatje doen. Ja, dat slaat er nergens op. Doe dat dan ook gewoon de 13e, zodat je idiots of
poppenkast,
maandag.
Poppenkast, Bas Buitenhout.
Poppenkast, Jan Dijkgraaf. Poppenkast. Ja, wij trappen er niet in.
Nee. Hey,
maar ik ga wel kijken. Ja.
Ja, natuurlijk ga jij kijken. Wij staan ons er altijd op voor dat wij al het nieuws volgen. Ook in onze eigen bubbel.
Ja.
Maar ik heb dus 1 nieuwsfeit helemaal gemist de afgelopen maanden. Dus het is niet iets van gisteren, maar van maanden al. Het speelt al maanden. En we beginnen even met een fragment. Er is 1 man die ooit een mailtje over mij heeft gestuurd van wanneer gaat die Dijkgraaf is dood. En de ontvanger van dat mailtje was Bas Paternotte en Bert Brussen. Dat was namelijk de hoofdredactie van TPO. Die kreeg toen een mailtje over de columnist Jan Dijkgraaf.
Yeah.
Weet je het nog?
Nee.
Sint Lucassen.
Oh, zei
wanneer
dat?
Google maar Dijkgraaf dood Sint Lucassen. Dan vind je een bericht op, ik geloof, Joop of de kanttekening. Dat Sint Lucassen een mailtje naar jullie heeft gestuurd met wanneer gaat die Dijkgraaf is dood. Want ik had een stukje over hem getikt. Hè? Niet lief, hè?
Van Sint, nee.
Nee, maar goed, knettergek. Maar Sint Lucassen is dus nieuws zonder dat ik het wist. Ze heb meegekregen. Ik weet niet of jij het wist. Maar die is geëmigreerd. En daar hebben we een fragmentje over.
Ik zit hier met Sint Lucassen. We zitten in een prachtige achtertuin in Asunción. Het is herfst en we hebben echt prachtig weer op het moment. Sid, we hebben hier een enorme barbecue gehad gisteren. Ik geloof dat er meer dan 90 mensen waren, een record. Enorm veel Nederlanders. En jij bent hier nu voor de tweede keer. Hoe gaat het met je?
Ja, hopelijk kun je het aan me afzien. Het gaat goed met me. Ik heb veel ondernomen. Ik heb veel gedaan. Ik ben heel erg actief geweest. En ik zit goed in mijn vel hier.
Ja, want je bent nu hier een maand, denk ik.
Nou, wel langer wel.
Al langer wel, ja. Ja. Wat heb jij hier gevonden dat je in Paraguay?
Nou, dan kan ik iets op de korte termijn antwoorden en iets op de wat langere termijn. Op de langere termijn komt het dat ik op een gegeven moment... Ik lag op een gegeven moment te slapen en ik had zo'n gevoel van... Je wordt in de gaten gehouden en ze zijn met je bezig. En het was bijna een soort spiritueel gevoel, niet eens echt rationeel. Maar zo echt, ja, ze zijn met je bezig. En je moet iets van een escape hebben, weet je. En nou, dat was dan een soort intuïtie, maar het voelde echt heel erg drukkend. En ik zag dat ook terug in de media. Je zag natuurlijk wat er ging gebeuren met, noem ze allemaal maar op... met Richard de Mos en met Gideon van Meijeren... en met Ruijs uit Blommestein, met Pijn van Houweling... en met Willem Engel. En iedereen werd op een gegeven moment door de molen genomen. En ik van ja, de vrijheid is staande. Ik moet iets voor mezelf regelen. Ik moet een soort plan B hebben. Ja. En dat zo heb ik toen allemaal in gang gezet. Maar dan kom je op het korte termijn... dan ben je er nog niet. Hè? Want je kan denken, oké, ik ga daar wat administratieve zaken regelen... dat ik in ieder geval iets heb om terug te vallen. Maar je moet dat in meerdere stappen doen. Dus je moet nog een keer terugkomen om alles helemaal te formaliseren. En ik vind, ja, dat doe ik nu meteen maar. Daar ga ik niet te veel gras over laten groeien. En dat was voor mij de concrete aanleiding om terug te komen. Het is ook een beetje off-season. Hè? Want het begint nou in Nederland, begint het nu net lekker weer te worden. En hier begint het weer natuurlijk langzamerhand iets kouder te worden. Nou, dat koud is natuurlijk nog steeds niks vergeleken met koud in Nederland. Maar eigenlijk was het off-season heel goed. Als je ook kijkt naar de koers van de beurs en zo. Hè? De euro staat nu sterk tegenover de dollar. Crypto staat goed. Dus eigenlijk, ja, alles wil eigenlijk precies samen. En dat was eigenlijk heel bevorderlijk voor mij om hier ook de administratieve zaken toch echt goed te kunnen regelen. Uiteindelijk.
Plan B, Bas Paternotte van diverse Nederlanders. Is dus om te emigreren naar Paraguay. En dat heeft Sint-Lucasse gedaan. Hij wordt hier geïnterviewd door Jeroen Pols. Dat is de advocaat van Willem Engel. En die Jeroen Pols is samen met de broer van Willem Engel. Hè, want met die camping Oranje is een tyfusbende geweest. Dus die zat ook zonder werk. Maar die zijn dus daar bezig om Nederlanders te informeren over een mogelijke emigratie. En als je dan daar naartoe gaat, kan je voor €5.300... stond in het Algemeen Dagblad in een reportage.
Ik heb het gelezen,
kon je voor €5.300 een rondritje door het land maken... met wat bezoeken aan de steden. Ja. Kortom, de firma Pols Engel is aan het binnenlopen... op kansloze Nederlanders die tussen de nazi's willen gaan wonen in Paraguay.
Ja, want dokter Anders Dingetje ook niet in Paraguay of woonde die in Uruguay?
Uruguay, dacht ik, ja. Dokter Anders G.M. Mulder van Ongehoord Nederland, die tegenwoordig columns schrijft via ChatGPT. Dat kan je zien aan die brede strepen die er allemaal in staan. Die haalt hij niet weg, die koppeltekenstrepen.
Ja, een beetje Jaap Stalenburg manier van columniseren.
Ja, precies. Maar goed, nee, die woont in Uruguay, maar goed, het is hetzelfde continent. Ja. Maar er zijn dus barbecues en dan zie je opeens Ab Flipsen. Die kennen we ook wel van Twitter, denk ik. Ja, ken je ook wel, toch?
Dat zijn mensen die of mij hebben geblokt of ik heb hun geblokt. Want dat zijn wel, het zijn herinneringen van vroeger.
Coronatijd vooral.
Coronatijdtypes zijn dat.
Maar zit,
ik vind het wel grappig dat ze naar Paraguay gaan, waar vroeger natuurlijk allemaal nazi's zaten.
Waar nog Duits een voertaal is in sommige dorpen. Waar borden hangen met Wilkommen en Auf Wiedersehen.
Ja, heel Zuid-Amerika, Chili, Argentinië is sowieso vol met gevluchte naties. Maar Paraguay was daar altijd een beetje het symbool van. Ja. Dat vond ik wel mooi.
En daarmee hebben we niet gezegd dat Sint-Lucas een nazi is. Hè?
Nee,
hij is wel knettergek, maar niet per se een nazi.
Het is gewoon buitengewoon dom. Vanuit PR-oogpunt is zo'n emigratieproject... waar je dan als firma Engel Pols aan begint... is het buitengewoon dom om uitgerekend voor Paraguay te gaan kiezen. Ja. Omdat de grap ligt dan op voorhand klaar om in het humordoel geschoten te worden. Ja, jezus.
Ja, slechte zin. Ja. Ik heb wel betere van je gehoord.
Ja.
Maar goed, dat is het mooie van die reportage die dan in het AD stond... en alle bijwijven, waar gek genoeg bij stond... dat die mede mogelijk was gemaakt door twee gasten van wie niemand de naam kent. Dus waarschijnlijk gesponsorde reportage. Maar in elk geval, dan uitgerekend gaat het over die plaats waar veel Duitsers zitten. En er staan ook foto's bij van die borden. Dus ja, het is zo van, als ik dan toch wil emigreren, dan ga ik maar naar Auschwitz. Maar niet omdat daar mooie herinneringen liggen, zeg maar.
Nee.
Maar goed.
Staat één naar trucje, want daar had heel links Twitter, links Blue Sky had het erover. Dat hij zit, dat hij dan de boel zou oplichten, omdat hij het betaalt van crowdfunding. Maar ja, dat is het mooie van crowdfunding.
Ja, daar schrijft hij toch die boeken voor?
Ja, daarom. Je bent niet verplicht om geld aan Sint-Lucassen te geven. Nee. Hè? En hij zegt, dat vind ik stom, want hij reageert getergd. Hè? Net zoals hij wenste jou dus dood, omdat jij kritiek op hem had gehad.
Ja.
En hier zegt hij van, ja, maar de NPO doet dat toch ook? En nou ja, stomme opmerking zit, want dat is nou juist het verschil. We zijn verplicht geld te geven aan de NPO. Hè? Ik kan niet zeggen van, ik wil dat mijn deelbelastinggeld niet naar de NPO gaat. Dat gebeurt gewoon. De overheid maakt gewoon dat miljard belastinggeld over naar de NPO. Sint-Lucassen is geen NPO, want die vraagt gewoon geld. En daar krijg je dan boekjes en weet ik veel voor terug. En dat hij dat dan uitgeeft in Paraguay, in een of ander hutje, wat hij dan huurt.
Volgens mij zijn het vooral e-books, hoor.
En nou ja, goed, whatever. Ja. En dat hij dan een van dat geld ook een hutje huurt, waar hij dan zijn meesterwerken aan het papier dan wel e-book toevertrouwt. Ja, dat zal wel, maakt mij dat nou uit. Maar ja, dat vinden ze schijnbaar heel erg, dat hij dan van het geld wat hij vrijwillig ontvangt, wat mensen vrijwillig aan hem geven, dan zou het heel slecht zijn dat hij dat in Paraguay uitgeeft. Dat snapte ik niet. Verder zijn het natuurlijk allemaal idiots, wappies. Het is één grote. De corona heeft veel dingen kapot gemaakt. Veel mensen kapot gemaakt, hoor. Die geestelijk. En dat ze dan nu. Die zijn onthecht geraakt. En dat je dan nu het geluk probeert te vinden. Ik wens iedereen geluk toe. Maar ja, dan probeer je het geluk te vinden in Paraguay. Maar dan ben je al in de fuik gelopen van de familie van de huisjesmelker Engel. Want de vader Engel was de bekende Rotterdamse huisjesmelker, meen ik.
Ja, ja.
Zeg ik toch goed?
Ja, zeker.
En nou ja, die zoons die hebben dus ook wel wat met vastgoed. Want Willem Engel, die heeft toen van verenigingsgeld of stichting geld, weet ik veel,
ging
grond kopen in Portugal. En nu heb je dan, schijnt hij dus een broer te hebben, die dan met die pools of pols zijn ze dus ook weer een handeltje begonnen. En dan heb je allemaal goedgelovige mensen, gekwetste mensen, gepijnigde mensen door de coronapandemie en wat de overheid hen heeft aangedaan. Ja, die trappen in die fuik en dan krijg je zo'n reportage. Het is al de triestheid, Jan. Ik kan die triestheid trek ik toch allemaal niet.
Bas, ik heb even.
De mensjes. Het is grijp. Gewoon grijp weer. De mensjes, de arme mensjes.
Ja, ja, ja. Ik ben van de feiten. Hè. We gaan terug naar 29 april 2021. De website De Kanttekening. Waar volgens mij jouw billenmaat Chris Alberts ook voor schrijft.
Het is de oude Saman vandaag, de Turkse secte.
In elk geval de kop. Radicaal rechtse publicist hoopt dat schrijver Jan Dijkgraaf gruwelijk sterft.
Ja.
En dan de tekst. Wanneer gaat Jan Dijkgraaf nu eindelijk eens dood? Begin die lul dagelijks meer te haten. Ik hoop dat hij gruwelijk sterft. Dat heeft hij naar jou gestuurd. En dan zegt
naar mij zelfs.
Ja, jij naar de hoofdredactie van TPO. Dat was Bert Brussen en jij. En jullie stuurden dat soort mail altijd meteen door. Dat was altijd wel grappig.
Ja.
Maar Rob Roos, die was toen Europarlementariër namens Ja 21. Kan je nagaan hoe lang geleden dat is. Die zei, dit soort teksten kan gewoon niet. Wij nemen hier de grootst mogelijke afstand van.
Ja, want hij werkte in Brussel toen.
Ja, voor de Europese conservatieven en hervormers was hij. En hij politiek consultant. Hij was natuurlijk ooit ook VVD-raadslid in de gemeente Duiven. En verder was hij zelf benoemd partijfilosoof van Forum voor Democratie natuurlijk.
Wat een rare vogel zeg.
Maar goed, hij is dus opgetiefd eindelijk. Dus meiden kunnen weer veilig over straat.
Nou ja, dat is me niks van bekend dat die vrouw heeft lastig.
Dat zeg ik toch ook helemaal niet?
Nee.
Maar voor Sint-Lucassen hoeven ze hoe dan ook niet bang te zijn. Dat is wel zeker. Tenzij ze zelf ook naar Paraguay gaan.
Ja, de triestheid. Dan zit je daar in Paraguay. Het is volgens mij ook een kutland. Net zoals dat Suriname. Het is de hele dag heet en vochtig. En dan zit je daar in je shirtje te zweten. En dan ben je aan het werken aan een e-book over zuilen.
Van 480.000 woorden. Ja.
En dan zit je met de broer van Willem Engel.
En heb je een barbecue en dan kom je Willem Engel zelf tegen, omdat hij eventjes bij zijn broer wat komt afromen van de kas.
Het is allemaal zo. Het is zo triest en verdrietig. Ik word daar niet blij van. Nee.
Nou, daar ben ik aan met je eens. En zo hebben we deze podcast volgens mij heel vrolijk afgesloten, Bas Paternotte. Hoe vind jij dat?
Ja. Ik vind het vooral leuk dat ik de hele geschiedenis van Olaf Stuger, want die was natuurlijk over.
Was je helemaal kwijt. Ja.
Dat we Olaf Stuger aan de vergetelheid hebben weten te ontrukken.
Ja, hij gaat er bij mij meteen weer in, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, daarom. Dat is, ja.
Hey Bas, ik spreek je vanavond weer. Winter vol liefde.
Ja.
Zin in.
Winter vol liefde.
Aflevering 2. Ja,
wilt u ons daar ook bij volgen? Petjeaf.com/narejongens.
Oh, dat was hem. Ja, gelukkig.
Ik heb
40 euro per jaar, 4 euro per maand. Dus als je per jaar betaalt, heb je 2 maanden gratis. Dus dat is zeker aan te raden. We zitten op 2350 abonnees, as we speak. En we willen snel naar de 2500, omdat we dat een mooi rond getal vinden.
Ja.
En tegen Bas Paternotte zeg ik de mazzel.
Doei, doei.